Er staat dan in Johannes 10, voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig. Wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetenen. Kan ook de duivel der blinden ogen openen? Tot zover. En met dit laatste vers 21 dus van Johannes 10, zijn we weer terechtgekomen in Johannes 9. Want daar komt het op neer. Johannes 9, namelijk de geschiedenis van de genezing van een blind geborene. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan en we hebben ook gezien wat de consequenties daarvan waren voor die blindgeborenen. Aan de ene kant veel discussie. Aan de andere kant vinden we dat hij uitgeworpen wordt uit de synagoge. Dat staat in vers 34. En op dat beginsel, namelijk dat de gelovigen, want zo kunnen we die blindgeborenen best noemen. Het beginsel namelijk dat de gelovige wordt uitgeworpen uit de synagoge. Over dat beginsel handelt in feite ook onder andere dan Johannes 10. Want daar wordt inderdaad gesproken over het uitleiden. Dat is in ieder geval wat we meteen lazen in vers 3 van Johannes 10. Waar staat, deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Waarmee dus in de gauwigheid gezegd is dat hier in de eerste plaats sprake was van een kudde. Of een schaapskooi, of hoe het men heet, een schaapskooi, waar de schapen uitgeleid worden. En dat komt dan dus overeen met de synagoge, waar bijvoorbeeld deze blindgeborene uitgeleid wordt. Dat gaf ook niet zoveel, want het ging niet om dat er gezien werd, maar het ging erom dat gehoord werd de stem van de herder. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat is wat deze blindgeborene ook deed. Hij hoorde de stem van de herder kennelijk en hij werd uitgeleid. Bij andere gelegenheid vinden we dat ook, dat de blinden horen dat de Heer Jezus langskomt. Zij roepen hem aan en vervolgens geneest de Heer hen. Met name gebeurt dat in Jericho. Bij die twee blinden, waarvan de ene dan kennelijk Bartimeus heette. Precies hetzelfde verhaal. Er wordt uitgeleid en als men dan Jericho uitgeleid wordt eventueel, dan komt men terecht in Jeruzalem. Dat weet u toch, hè? Als je de andere kant op gaat, dan zit je een beetje verkeerd, hè? Van Jeruzalem naar Jericho, dat loopt altijd verkeerd af. Maar van Jericho naar Jeruzalem, dan word je onderweg genezen. En van Jeruzalem naar Jericho, dan val je onderweg in handen van rovers, moordenaars of hoe het maar heten mag. En op de weg ertussenin, tussen Jeruzalem en Jericho, vind je dan één Samaritaan. Maar zover zijn we nu nog niet. Maar het komt wel aan de orde in dit schriftgedeelte, dat komt zo. Maar waar het om gaat is dat we het verband vast zouden houden. Ik heb al vaker gezegd dat Johannes-evangelie kent vele verbanden, kent vele lijnen, beginselen die steeds opnieuw terugkomen. Maar ook in de verhalen zelf komen we dat tegen. In elk geval is het zo dat als de Heer Jezus weer zo'n betrekkelijk lange redevoering houdt, dan is dat naar aanleiding van de een of andere gebeurtenis. Dat is hier ook zo. Want hoewel de schapen niet geacht werden blind te zijn, is het toch zo dat de schapen de stem van de herder horen, zonder de herder te zien, want daar gaat het natuurlijk om. En daarmee sluit het aan bij de geschiedenis van deze blindgeborene, die inderdaad uitgeleid werd. Al moet erbij gezegd worden dat in vers 34 staat, van hoofdstuk 9 dus, zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons. En zij wierpen hem uit. En het leuke is dan dat in hoofdstuk 10 vers 3 staat, hij leidt ze uit, de herder leidt ze uit. Zodat beide dingen kennelijk waar zijn, namelijk aan de ene kant wordt deze blindgeborene de synagoge uitgeworpen, aan de andere kant blijkt het ook de bedoeling te zijn. Dat wil zeggen, de bedoeling van de Heer Jezus. Dat men namelijk uitgaat buiten de legerplaats. En daar ben ik geloof ik vorige keer zo ongeveer mee geëindigd. In elk geval staat er in vers 35 van Johannes 9. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hem vindende, zeide hij tot hem, geloof gij in de Zoon van God. Het aardige is, en ik weet dat ik het misschien wat al te nadrukkelijk naar voren breng, maar het aardige is natuurlijk dat de Heer hem pas vond en bezocht en dat deze blindgeborene de Heer dus ook pas zag nadat hij de synagoge uitgeworpen was. Pas nadat gebeurd was, want zo staat het er, hè? Nadat dat gebeurd was, vindt de Heer hem en knoopt een gesprek aan en zegt, geloof gij in de Zoon van God? Dat is een aardige uitspraak. Omdat in de meeste andere evangeliën gewoonlijk niet over de Zoon van God, maar over de Zoon des Mensen gesproken wordt. Maar bij deze gelegenheid gaat het om de Zoon van God. En dat past natuurlijk ook helemaal in het kader van het Johannes-evangelie, waar de Heer Jezus immers als Zoon van God in de eerste plaats wordt voorgesteld. Ook als Zoon des Mensen natuurlijk, maar ook in bijzondere als Zoon van God. Het antwoord van deze blindgeborene is, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Dat is een goede vraag natuurlijk. Hè? Wie is hij? Dan zal ik in hem geloven. En Jezus zei tot hem, gij hebt hem gezien, namelijk die met u spreekt, dezelfde is het niet. Degene die u de ogen geopend heeft of zoiets, of degene die u nu voor u ziet staan, maar degene die met u spreekt. En dat is natuurlijk ook het Johannes-evangelie, waarin de Heer niet alleen is de Zoon van God, maar aan de andere kant ook het Woord van God. En dan zeg ik de andere kant, maar dat is niet de andere kant, dat is dezelfde kant. Hè? Hij is namelijk, in het begin was namelijk het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En daarna staat er dat het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Maar niettemin, de Heer is dus inderdaad God, of, en juist daarom de Zoon van God. En hij is Zoon van God, omdat hij het woord, en dus de veruiterlijking is van God. En daarom staat er ook, die met u spreekt, dezelfde is het. Want het blijft gaan over het woord, het levenbrengende woord van God. Het antwoord van deze blindgeborene is vervolgens, ik geloof, Heere. En vervolgens, en hij aanbad hem. Als je diep op die uitspraken hierin gaat, de geschiedenis hier, dan wordt het een beetje, wordt het historisch gezien een beetje moeilijk. Maar typologisch wordt het dan een stuk eenvoudiger en ook duidelijker. Kijk, historisch is het gewoonlijk zo, en eigenlijk moet ik zeggen is het altijd zo, dat slechts gelovigen deel krijgen aan deze, laten we zeggen, aan de genezingen, aan deze wondertekenen die de Heer verricht. Een heel simpele zaak, dat zegeningen die van God komen slechts gegeven worden aan gelovigen, en andersom lezen we dan ook soms, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Daar hebben anderen weer van gemaakt dat het eigenlijk dus de kracht van het geloof van de gelovige is waardoor hij genezen wordt. Dat is een subtiele variant op de kracht van het positief denken. Weet je wel. En aan kosmische krachten die er in de mens zitten, weet je wel, dat soort dingen meer. Maar dat is natuurlijk niet waar. Er staat, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Zodat niet hun geloof die tekenen zou doen, maar hij zou die tekenen doen, maar kennelijk alleen aan gelovigen. Als je het heus van uitspraak netjes leest, dan kan je dat niet misverstaan en je moet nog helemaal netjes lezen. Hè? Het is het woord van God, je moet het dus voorzichtig, met zorg mee omgaan. De gedachte is dus dat slechts gelovigen genezen worden. En hier vinden wij dat deze man tot geloof komt nadat hij genezen is. En dat is dus historisch gezien een inconsequentie. Toch is het dat niet, omdat de zaak ook historisch eigenlijk wat dieper zit. De gedachte is namelijk dat men eerst zich zou bekeren tot de Heere, om als gevolg daarvan deel te krijgen aan de zegeningen die de Heere, zeg ik maar weer, geeft. En dan zal blijken dat hij die Heer zich ook inderdaad openbaart. En dan zal blijken te zijn Jezus Christus, oftewel de Zoon van God. Dat is ook wat in de toekomst zal gebeuren met het volk Israël. Het Joodse volk bedoel ik eigenlijk, ik moet even goed zeggen deze keer. Het Joodse volk zal namelijk officieel eerst zich bekeren tot de Heere, oftewel de naam des Heeren aanroepen. Laten we zeggen in overeenstemming met Joël 2. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wat er dan gebeurt is dat de Heer aan hen verschijnt en zijn voeten in ieder geval zal zetten op de Olijfberg. Dat is Zacharië 14 waar dat staat. En dan zal men zien, ja, Jehovah uiteraard, maar dan zal men zien degene die men doorstoken heeft. En men zal ook vragen eerst, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Dat is dan Zacharia 1 hoofdstuk eerder, Zacharia 13. En op grond daarvan zal men tot geloof komen, want geloof is altijd geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Geloof in God als zodanig, in de zin van geloof in het bestaan van God, is dan ook helemaal geen geloof. Niet geloof in Bijbelse zin, althans. Geloof is altijd geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Veronderstel natuurlijk dat men eerst inderdaad een God kent, die men ook kan aanroepen en dat soort zaken meer. Maar geloof is per definitie, en dat is natuurlijk een tamelijk smalle definitie, maar niettemin, geloof is per definitie geloof dat Jezus is de Christus. De Joden geloofden immers in het bestaan van God. Ze geloofden ook dat God gesproken had, er was geen enkel probleem. Maar ze geloofden niet dat Jezus was degene over wie God gesproken had. En daarmee worden ze bestempeld als ongelovig. En daar gaat het maar om. Maar deze blindgeborene behoorde kennelijk tot de categorie van oud-testamentische gelovigen, in die zin dat hij geloofde in God en dat God gesproken had. En hij stelde zich dus afhankelijk van het woord van God. Hij was kennelijk in verwachting van de Messias enzovoort. Dat moet, anders kan hij nooit genezen geworden zijn. Maar hij kwam pas tot geloof, in de zin van geloof in Jezus als de Messias, nadat vervolgens de Heer Jezus zich aan hem had geopenbaard. En daarmee is hij een volmaakt type, in ieder geval van het Joodse volk, zoals dat in de toekomst ooit tot geloof zal komen. Voor het eerst, het roept eerst de naam des Heeren aan, dan wordt het gered en vervolgens komt het tot geloof. Dat is de gedachte. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben, zei de Heer tot Thomas. En dat is een uitspraak natuurlijk in verband met de gemeente van onze dagen, waarmee maar gezegd wil zijn dat het niet noodzakelijk is om de Heer Jezus te zien om in hem te geloven. Dat hoeft dus niet. Maar hier gebeurt het wel, omdat de man natuurlijk in de eerste plaats een beeld is van het Joodse volk. Maar ik wil nog even wat verder gaan. Er is nog wat veel gekkers aan de hand. Het is namelijk zo dat ook de geschiedenis van deze man zich toch wel enigszins onderscheidt van de geschiedenis van het Joodse volk, ook in de toekomst. Want de gedachte is namelijk dat hij genezen wordt en uitgeworpen wordt uit de synagoge. En pas nadat hij uit de synagoge is, dus met het Jodendom officieel dus niks meer van doen heeft, pas dan vindt hem de Heer, dat wil zeggen de Heer bezoekt hem, gaat naar hem toe, en daar wordt hij geconfronteerd eigenlijk met het evangelie, gelooft gij in de Zoon van God? En dan zegt hij, nou vertel maar wat het is, bleek geen enkel probleem te zijn, en ik kwam met groot gemak tot geloof. En hij zegt, en er staat dan ook, hij zeide, vers 38, ik geloof, Heere, is toch aardig dat daar Heere staat, hè? Een verwijzing toch naar de naam des Heeren. Maar goed, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Het punt is dat als we van van achteraf redeneren, dan blijkt dat hij zijn uitspraak als hij aanbad hem natuurlijk voor de volle 100% van toepassing is op de gemeente. Die immers geroepen is tot, als een volk voor zijn naam, tot eer van God, om te verkondigen de deugden van degene die ons getrokken heeft tot zijn, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, enzovoorts. Hè. En om te betonen, dat vooral om te betonen, de uitnemende rijkdom zijn genade, enzovoorts. Kortom, de gemeente is geroepen opdat die gemeente hem zou aanbidden. En wij komen tot geloof om vervolgens te leven tot heerlijkheid des vaders. En dan citeer ik maar weer even uit Romeinen 6. Hoe dat ook zij, hij is een schitterend beeld van de gemeente. Maar dan gaan we verder terug. Voordat hij dat werd, zal ik maar zeggen, voordat deze man de uitbeelding werd van de gemeente, was hij al uit de synagoge geworpen. Hè? Heb je dat? Voordat hij de Heer ontmoette, was hij al uit de synagoge geworpen. Terwijl de normale gang van zaken net andersom zou zijn. Wij vinden namelijk de Heer en worden vervolgens uit de synagoge geworpen. Ik hou het maar even bij dit Griekse woord. Hè. De vergadering, hoe betekent dat? Hè? Samenkomst, eenvoudige woord. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar normaal is het andersom. Wij vinden de Heer en worden uit de synagoge geworpen. Deze man was het andersom. Hij werd eerst uit de synagoge geworpen en daarna vond hij de Heer. De aardigheid daarvan is dat hij daarmee nog meer in beeld is van de gemeente. En u voelt weer waar ik heen, waar ik terecht kom. Hè. Of niet? Nee? Nee? Nou, als de man een beeld is van Israël, dat blijft natuurlijk zo, vanaf het begin van het verhaal. En hij wordt uit de synagoge geworpen. En is daar ziende, met als gevolg dat als de Heer zich aan hem openbaart, komt hij tot geloof. En dan tot aanbidding van God enzovoort. Waar is hij dan dus een beeld van, oorspronkelijk? Van Israël, oké. Okay. Als tuurlijk, ja, tuurlijk. Kan niet missen. Van de 10 stammen van Israël, meer speciaal. Dat hoeft niet, het ligt er ook niet dik bovenop, dat moet ik er meteen bij zeggen. Maar als het verhaal nauwgezet volgt, dan is het dus wel zo. Hij komt los te staan van het Jodendom. En pas daarna komt hij tot geloof. Bovendien, van het Joodse volk staat, pas wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal Christus, staat er, de bedekking wegnemen. Terwijl hier de bedekking al weggenomen is, voordat hij werkelijk Christus leert kennen. Het gaat andersom. Dat is heel eigenaardig, maar het is wel zo. Ik blader even naar 2 Korinthe 3 om te kijken hoe het daar precies staat. Daar staat over degenen die onder de wet leven, in vers 14, hun zintuigen, hun ogen in de praktijk, hè, hun zintuigen, zijn verhard geworden, blind dus, want op de dag van heden blijft dezelfde bedekking, hetzelfde deksel, in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden, het deksel namelijk, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Het deksel. Het welk door Christus teniet gedaan wordt. En dan staat er nog een keer, maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart, ligt op hun ogen. Laten we zeggen, dat is de toegang tot het hart. Hè? En dan staat er, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen door Christus, vers 14. En dat is wat met het Joodse volk aan het einde van de 7e week van Daniel precies zo zal gebeuren. Namelijk, het bekeert zich tot de Heer en dan verschijnt de Christus. Dat is natuurlijk de Heer. Maar meer speciaal, dan verschijnt Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, en die neemt de bedekking weg. Dat is de volgorde van de gebeurtenis. En in Johannes 9, de geschiedenis van de blind geborene, lijkt het enigszins anders te gaan. Namelijk, hij wordt eerst genezen, eerst wordt de bedekking weggenomen, ja, door Christus, dat blijft natuurlijk zo. Maar niet doordat hij hem ziet of iets dergelijks. Het is niet zo dat de Heer zich aan hem openbaart. Integendeel. Eerst namelijk wordt hij uit de synagoge geworpen. Dat wil zeggen, komt hij buiten het Jodendom te staan. Wel, als je een beeld is van Israël en hij staat buiten het Jodendom, dan kan het alleen nog maar zijn 10 stammen. Die staan buiten het Jodendom, maar zijn wel Israël. En pas daarna verschijnt de Heer aan hem. De Heer bezoekt hem, de Heer vindt hem. En dan komt hij tot geloof. Dat is de gedachte. Nou, dat sluit precies aan bij hoofdstuk 10. Want ik weet wel, als ik deze conclusies trek, dat is allemaal een beetje op smalle basis, hoor. Daar ben ik me heus wel bewust. Maar hoofdstuk 10 bevestigt dat namelijk. Want daar spreekt de Heer over dat hij zijn schapen zou uitleiden. En dat is dan in vers 3 is dat. Een uitleiden kennelijk uit de synagoge of uit de legerplaats. Hetgeen in principe op hetzelfde neerkomt. Dat is één ding. Aan de andere kant spreekt de Heer over zichzelf als de goede herder. En we weten wat de goede herder doet. De schapen zoeken namelijk. Er staat hier allemaal niet zo uitgebreid bij, maar zo is dat nou eenmaal. Hij zoekt de schapen, hij zoekt zelfs alle schapen van de kudde. We kennen toch de gelijkenis uit, wat is het, Lucas 15, meen ik. De gelijkenis van de, dat is eigenlijk de gelijkenis van de goede herder, denk ik maar. Want als ik gezegd heb, we hebben het over de gelijkenis van de goede herder, zou je waarschijnlijk aan die gelijkenis gedacht hebben. Er waren 100 schapen, maar toen ze geteld werden, waren het er maar 99. En toen moest de herder weer weg, liet de schapen achter in de woestijn en hij zocht het 100ste schaap. En ik stel altijd meteen de vraag, want ik blijf het me mooier vinden, en hoe heette het 100ste schaap? Hoe heette het 100ste schaap? Dit is een moeilijke. Nee, het is moeilijk, hè? Goed, er waren de 99, maar die 100ste, daar ging het om. En hij zocht hem en bracht hem bij de kudde, was de gedachte. Zo zocht de Heer deze blindgeborene en bracht hem bij de kudde. Dat is de volgende vraag, hoe heette de blindgeborene? Net als het 100ste schaap natuurlijk. Goed, dan gaan we weer even verder. Er waren 99, maar moest 100 zijn. En toen Abraham 99 was... werd hem de belofte gedaan dat hij omtrent dezelfde tijd als jaars een zoon zou hebben. Zodat het nog 3 maanden duurde voordat Sarah. Hè? De dames hadden het al lang uitgerekend. Maar goed, ik ben zo snel niet. Maar het duurde nog 3 maanden, dus voor ze, dat is leuk. Want 3 is altijd de uitbeelding van de belofte, dus daarom noem ik het maar even. En 99 is 3 maal 33. Ik bedoel, er zit ook een 3 kwadraat zelfs in, hè, maal 11. Dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, het heeft allemaal met 3 te maken, de belofte. Maar het leidt slechts tot 99. En pas bij de, in het 100ste jaar, toen Abraham 100 was, werd Isaac geboren. Ismaël was het toen al lang. En als je Ismaël en Isaac naast elkaar zet, is Ismaël een type van het natuurlijke Israël. En Isaac is een type van de gemeente. Ja. Dus aan de ene zijn de beloften gedaan. 3 of 99, 3 maal 33 en zo, hoe het maar heten mag. En dan nog eens 3 maanden. Maar bij de 100 komt de belofte ergens anders terecht. Dat wil zeggen, op een of andere vreemde manier. Maar niettemin, dat honderdste schaap komt dus in feite overeen met de geboorte van Isaac. En is dus uitdrukkelijk een beeld van de gemeente. Maar het was wel een schaap. En de schapen staan voor Israël. Maar er waren 2 kudden, 1 van 99 en 1 van 1. In dat geval. Hè? 99 waren er wel, die andere, nou goed, er was er maar 1. Maar de gemeente is nu helemaal een eenheid. Dus het is helemaal niet gek dat de gemeente als 1 wordt voorgesteld. Maar de gedachte is dus inderdaad dat die 100ste, dat die 100 dan een beeld is van, in ieder geval van de gemeente. En als ik dan vraag hoe heet het 100ste schaap, dan heet hij dus gewoon Isaac. Denk ik, toch? Er staat er ook bij, want er was blijdschap over dat schaap wat teruggevonden was. Nog steeds Lucas 15. En ook over die verloren penning die teruggevonden was. En ook over de verloren zoon, niet te vergeten. En blijdschap, dat heeft met lachen te maken, dus met Isaac. Want dat is de betekenis van de naam Isaac, hè. Dat er gelachen werd, omdat er blijdschap was. Dan kom je er altijd weer terecht. Nou, de gedachte is dan dat ook de Heer hier spreekt over dat hij aan de ene kant de schapen uitleidt. Aan de andere kant spreekt hij over uitleiden en binnenleiden. Het kan allebei, het is maar hoe je de dingen bekijkt. Daar kom ik straks nog wel op terug. En vervolgens spreekt de Heer bovendien in vers 16 van Johannes 10 over: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Dat wil zeggen, deze stal waren de 99 en de andere schapen, dat is dan die 100ste. Ja, dat is er maar één. Dat is een beetje jammer dan, hè, dat het niet helemaal zo uitkomt. Maar dat doet er weinig toe. De schapen waren in ieder geval in twee groepen verdeeld, waarbij de Joden slechts de ene groep vertegenwoordigen, de ene kudde. Maar er moet nog een andere kudde geweest zijn, die ook, waarvan hij zegt, deze moet ik ook toebrengen. Die moest hij dus ook gaan zoeken. En of je nou dat 100ste schaap zoekt, of gewoon die hele andere kudde, of deze blind geborene, dat maakt weinig uit. Want ook in verband met die blindgeborenen zijn er dus twee kudden, zal ik maar zeggen. De ene is die van de synagoge, dat is dan het Joodse volk. En de andere is de categorie die daar buiten valt, maar die wel degelijk tot Israël behoort. En dat zijn inderdaad eventueel die 10 stammen. Nou goed, daar kom ik nog wel op terug. Maar ik neem nu eerst maar de draad op gewoon vanaf het begin van Johannes 10. Daar staat dan: voorwaar, zeg ik jullie. En het dubbele voorwaar wijst altijd, dat blijkt in de praktijk, wijst altijd op het nieuwe verbond in het algemeen. Vanwege die dubbelheid, een tweede. Maar wijst ook bovendien met nadruk op de gemeente. Ook vanwege het eerste geboorterecht van de gemeente, zal ik maar zeggen. Dat is ook een dubbelheid dan, hè. Maar er staat er: voorwaar, zeg ik jullie, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Oftewel, men moet netjes door de deur die stal der schapen binnengaan. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Deze, of voor deze, doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. De gedachtegang is betrekkelijk eenvoudig. Die stal der schapen is gewoon een beeld van het nieuwe verbond, hè? De kudde, en de kudde bestaat uit schapen die de stem van de herder horen enzovoorts. Kortom, die kudde is een beeld van allen die de zaligheid beërven, die de belofte verkrijgen, of hoe het maar heten mag, het gelovige overblijfsel, zo er meer van die termen zijn. Maar goed, men zou door de deur tot die stal der schapen moeten komen. Onder die stal der schapen kan je natuurlijk ook verstaan eerst degene aan wie de beloften gedaan zijn. Dan kom je in de eerste plaats bij Israël terecht en eventueel zelfs bij het Jodendom. En we vonden al in de voorgaande hoofdstukken dat de Joden tot de Heer zeggen, dat is hoofdstuk 8, en we blijven dus netjes in de buurt, want voor Johannes begrippen zijn, is dat in de buurt, hè. De Joden zeggen dan: wij zijn Abraham's zaad en we hebben nooit iemand gediend en we hebben Abraham tot vader en we hebben Mozes tot profeet of iets dergelijks, allemaal van dat soort uitspraken. Dat wil zeggen, zij rekenen zich als het ware bij de kudde of bij de stal der schapen of hoe het maar heten mag. En het antwoord van de Heer Jezus is altijd dat het niet zo is. Dat men namelijk niet van Abraham moet afstammen en Mozes tot leraar moet hebben, maar dat men inderdaad moet geloven zoals Abraham, en dat men de profeet als Mozes tot leraar zou moeten hebben. Bovendien, men kan Mozes wel tot leraar hebben, maar dan zal men ook alles moeten geloven wat Mozes gezegd heeft. En daar gaat het maar om. Kortom, de Heer bestrijdt de positie feitelijk van de orthodoxe Joden, dat is een duidelijke zaak. En hij neemt hen kwalijk dat zij zichzelf beschouwen als erfgenamen van de beloften die gedaan zijn. Want dat zijn ze niet. Daarvoor zouden we moeten geloven. En zonder geloof kan men zich niet bij die categorie rekenen. En dat is precies waar het hier natuurlijk om gaat in Johannes 10 vers 1. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, is een dief en moordenaar. Men moet namelijk op de gewone wijze binnenkomen. Die deur is altijd de weg van geloof, uiteraard. Nog afgezien van dat de deur natuurlijk gewoon de Heer Jezus zelf is. Maar ja, dat is nou eenmaal zoals we die dingen nou lezen in het Johannes-evangelie, hè. Er worden verschillende uitdrukkingen gebruikt voor één en hetzelfde. Als ik zeg, die deur is geloof, dan bedoel ik natuurlijk wat breder, is geloof in de Heer Jezus Christus. En dan kun je dus ook zeggen, Hij is de deur. Maar daar gaat het hier nog niet over. Het aardige is dat we hier enkele gelijkenissen achter elkaar verteld krijgen, waarbij de Heer achtereenvolgens een schaap is, de herder is, en de deur is, nou, ik geloof dat de volgorde andersom is, maar dat doet er nou niet toe. Maar die dingen worden allemaal genoemd. En als je erover nadenkt, is diezelfde schaapskooi ook nog. En als het een beetje wil, ook nog de deurwachter. Dat is een andere, hè? Ja. Nou goed, laat ik maar vooraan beginnen. Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, is die vermoordenaar. Waarmee dus gezegd wil zijn dat deze fariseeën, tot wie hier gesproken werd, want tot hen wordt gesproken, hè? Jezus zeide tot hen, zegt Johannes 9 vers 41, het laatste vers, en je zou hem gewoon door moeten lezen in hoofdstuk 10. Hè? U kent het verschijnsel, hè? Het begin van het hoofdstuk een verhaal en dan de rest van het hoofdstuk de preek. En hier hebben ze alleen het verhaal en de preek van elkaar gescheiden, in een verschillende hoofdstukken ondergebracht. Maar je moet gewoon doorlezen eigenlijk. Dus Jezus zei tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt, wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, is een dief en moordenaar. Zo moet je het lezen. En hij spreekt dus gewoon tot die fariseeën die geacht worden langs een andere weg toch in die stal der schapen te zijn gekomen. Dat wil zeggen, zij behoren tot Israël om een of andere reden, maar ze zijn langs de verkeerde weg binnengekomen. Zij behoren daartoe op grond van geboorte, maar ze zouden daartoe moeten behoren op grond van geloof. En uiteindelijk dus zelfs op grond van wedergeboorte, want daar komt het op neer. Dus zij zijn dieven en moordenaars. Dat sluit gewoon aan bij wat in het Oude Testament over hen gezegd wordt. In bijzonder sluit het aan bij wat gezegd wordt over de leidslieden van het Joodse volk. Of van Israël moet ik eigenlijk zeggen. In het Oude Testament. We hebben zelfs, maar daar kom ik straks nog wel op terecht denk ik. We hebben zelfs profetieën die handelen over de ontrouwe herders. Hier gaat het over de goede herder, maar het staat tegenover die ontrouwe herders die er zijn, die in plaats van de kudde in leven te houden, zichzelf in leven te houden, ten koste van de kudde. Dat wil zeggen, ze doden de kudde en eten hem op. Daar komt het ongeveer op neer. Dus, maar daar komen we nog op, want dit is echt rechtstreekse verwijzing naar het Oude Testament. Nou goed, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, is een dief en moordenaar. Kortom, dat is een belediging aan het adres van de fariseeën. Want zij klimmen van elders in, op andere gronden. Maar staat er, die door de deur ingaat, is herder der schapen. Dat ik nou zeg hier, de deur is geloof, dan moet ik wel zeggen, omdat ik, als ik zeg, de deur is Christus, dan is de volgende vraag, wie gaat dan door die deur in en is dan herder der schapen? Maar er staat er, die door de deur ingaat, is herder der schapen. Als ik nou zeg, Christus is de deur, dan is de volgende vraag, maar wie is dan die herder? Die ene herder dus, hè? Daar kom je dus niet uit, zodat het weer verkeerd zit. Het is dus zo dat die herder der schapen is de Heer Jezus Christus, dat kan niet missen. En dan is de vraag, wie is de deur? Dat is de verkeerde vraag. De vraag moet zijn, wat is de deur? Namelijk geloof. Want die fariseeën geloven niet. Er ligt een bedekking over hun aangezicht. Ze zijn dus blind. Je moet het lezen dus niet in verband met wat in vers 7 staat. Ik ben de deur. En in vers 9, ik ben de deur. Die uitspraken kennen we natuurlijk allemaal. Maar je moet het lezen in verband met het voorafgaande. Dat heb je al gelezen, dat weet je dus. Dus, wie door de deur ingaat, is een gelovige. En wie van elders inklimt, die is een ongelovige. Een verblinde. En dat zijn deze fariseeën. Waar er nog bij komt dat de Joden officieel geloofden dat zij op grond van hun Jood zijn leidslieden waren der blinden. Dat staat er. Paulus wist er alles van. Die was zelf een fariseeën van huis uit. En hij schrijft dus in Romeinen 2 vanaf vers 17. Zie, gij wordt een Jood genoemd en rust op de wet en roemt op God en gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen zijn de onderwezen uit de wet. En dan vers 19. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman, een herder dus, een leidsman der blinden. En een herder is immers een leidsman. Dat weet u, hè? Bij de herder moet je vooral in de gaten houden dat de herder niet degene is die met een stok in de hand om die kudde heen rent om die schapen bij elkaar te houden, want dat is niet de herder, maar de nond, ja. Ja, inderdaad, dat is de herdershond. En de herder zelf doet dat niet, de herder loopt namelijk voor de kudde uit. En dat is dus een leidsman. De term wordt later gebruikt voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 12 namelijk, onze overste leidsman en volleinder des geloofs. En dat is maar de gedachte, ik heb al vaker gezegd, in het Johannesevangelie wordt de Heer ons voorgesteld inderdaad als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zonder de uitdrukking ook maar één keer te noemen. Maar het is het wel, hij is het wel, de herder namelijk, het is volstrekt hetzelfde. Trouwens, we kennen een priester van diezelfde categorie, een type van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat is Jethro. Dat zou je gedacht zijn, wat voor kudde die had, hè? Jethro. En zijn kudde werd geleid door?
Mozes.
Dan kom je toch bij Israël terecht, hè? En Jethro was priester of hoge priester, maar niet naar de ordening van Aaron. En dus een type, dat is een echt type, van Melchizedek. Nou goed, dat even terzijde. Het gaat er dus om dat Romeinen 2 zegt, gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden, vers 19, een herder dus eigenlijk, der schapen. De schapen zien de herder ook niet, de schapen luisteren naar de herder. Dat kan een blinde dus ook doen, hè. Een leidsman der blinden, of een herder der kudde. Maar leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. En dat slaat natuurlijk ook aan. Sluit ook aan bij het Johannes-evangelie, waar de Heer is het licht der wereld en waarvan steeds gezegd wordt dat de wereld in het algemeen en het volk Israël in het bijzonder in duisternis is. En dan een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Dat klopt precies, want de ware kennis krijgt een gedaante of heeft een gedaante, een vorm namelijk, in de wet. Wordt uitgedrukt in een vorm in de wet. Dat weet u. En waar staat dat nog meer? Natuurlijk in de Hebreeënbrief. Want de wet is een aanleiding van een betere hoop en een schaduw der toekomende dingen, enzovoorts. Hè? De wet is een schaduw van toekomende goederen, enzovoorts. Precies dezelfde gedachtegang. Nou goed, dan gaan we maar weer terug naar Johannes 10. De fariseeën veronderstellen dus, of geloven dus, dat zij herders zijn van de kudde. Maar de Heer zegt, dat is niet zo, want dan moet je wel door de deur ingaan. Er staat dan vervolgens ook in vers 2, maar die door de deur ingaat, die is herder der schapen. En dat is uiteraard de Heer Jezus, die door de deur ingaat, want de deur is hier niet hijzelf, maar is geloof. Dat is een heel eenvoudige gelijkenis om zo te zeggen. De herder der schapen is de Heer Jezus en die gaat door de deur in, namelijk door geloof. Want, ik hoop dat het langzamerhand bekend is, de Heer werd opgewekt uit de dood op grond van geloof. Niet op grond van dat hij zonder zonde was of zo, want dat was niet zo. Gelukkig. Want hij droeg de mijne. Ja, nou en of, hè? En bovendien zei hij zelf dat hij gezondigd had enzovoorts. Hè. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen en meer van dat soort uitspraken. Met name dan in Psalm 51 deze keer. Maar zo is dat nou eenmaal. Maar hij werd opgewekt uit de dood op grond van zijn geloof. Door zijn geloof. Staat ook vele malen in het Nieuwe Testament. In de Statenvertaling althans. In de Nieuwe Vertaling hebben ze het allemaal weggeredeneerd. Want daar snappen ze niks meer van. Hè? Dat weten ze niet meer. Maar zo is het wel. Ja, niet omdat hij de wet gehouden heeft, werd hij behouden. Maar dat was niet zo. Hij droeg de straf der wet. De vloek der wet. Daar werd hij niet behouden van. Hij werd behouden door geloof. Als eerste. En dus werd de deur voor hem opengedaan door de deurwachter. Staat het toch? Vers 3. Deze doet de deurwachter open. Oftewel, de deurwachter doet voor hem open. Of nog beter, de deurwachter doet de deur open voor degene die door de deur ingaat. En de eerste die daardoor inging, was inderdaad de Heer Jezus Christus. Door geloof. Zodat hier tegenover elkaar staan de fariseeën, de ontrouwe herders, en de Heer Jezus Christus, die de goede herder zou blijken te zijn. Maar dat beeld wordt pas in het volgende gedeelte van Johannes 10 naar voren gehaald. Eerst gaat het gewoon om het voorbeeld van geloof. Die door de deur ingaat, dat woordje die zou dus met een hoofdletter geschreven moeten worden. Maar weet, het is zo leuk, je kunt zien dat de vertalers problemen gehad hebben. Want ze zouden toch minstens één van die woorden hier in die zin met een hoofdletter hebben moeten schrijven. Namelijk die van die door de deur ingaat. Of de deur, omdat hij de deur is, want er staat in vers 7 en 9 en daar staat er wel met een hoofdletter. Of de uitdrukking is herder der schapen. Want daar staat toch ook van ik ben de goede herder in vanzelf. En 14. Maar voor het gemak hebben ze dus maar gedaan alsof het alleen maar overdrachtelijk taalgebruik is. Dat wil zeggen, het wordt alleen als beeld beschouwd gewoon uit de natuur. Uit de samenleving, hoe heet het? Hè? Uit het praktische leven genomen. Daar hoeven ze tenminste niet te kiezen of ze welk van die woorden ze met een hoofdletter zullen schrijven. Maar goed, dat even terzijde. De deurwachter is uiteraard God zelf. Niet Petrus dus, hè? Als men Petrus tot deurwachter maakte, komt dat omdat er in Matthäus 16 of zo staat dat hij de sleutelen krijgt van het Koninkrijk der Hemelen. Waaronder men dan gemakshalve maar meteen de hemel verstaat. Terwijl het dat toch niet is. Maar goed, ook dat even terzijde. Goed, voor deze doet de deurwachter open. De deurwachter is God zelf die de deur open doet voor degene die door de deur binnengaat. En dat is dus de Heer Jezus Christus. En het openen van de deur is hetzelfde als het wegrollen van de steen voor het graf enige hoofdstukken verder. 11 hoofdstukken verder. Of 10 hoofdstukken, ik weet niet precies meer. He? Maar zo is het nou eenmaal. En dan staat er, en de schapen horen zijn stem. Kijk, eerst gaat hij zelf door de deur in en dan is hij dus zelf een schaap. Toch? Er staat een deurwachter bij de deur. Normaal zou dat de herder geweest zijn overigens hoor. Maar dat even terzijde. Maar de deurwachter doet open. En wie komt er binnen? Een schaap natuurlijk. Het eerste schaap kwam hier over de dam. Ja. Maar daarna verandert het schaap ineens in een herder. En dat zouden we, als het in Matthäus stond, wat vreemd gevonden hebben. Maar nu het in het Johannes-evangelie staat, vinden we het helemaal niet vreemd. Want dan veranderen die beelden continu. Zonder van betekenis te veranderen. Het is ook geen enkel probleem trouwens. Want het eerste schaap van de kudde is namelijk per definitie de herder. Dat weten wij niet, maar de schapen wel. Als je in de natuur een kudde schapen zou hebben, wilde schapen dan vooruit, hè. Makke schapen gaan er veel in de hok, wilde niet, maar wilde heb je dus wel. Nou goed, als je in de natuur wilde schapen zou hebben, dan zou er vooraan de kudde zou er één schaap lopen en die heeft de leiding. En die geeft dus de richting aan. Dat is de belhamel, hè. Dat heet zo, de belhamel. Ja. Waar dat vandaan komt, zal ik nou niet uitleggen. Maar in ieder geval, het is het eerste schaap van de kudde. Die fungeert als herder. Die leidt de kudde, loopt de hele rest van de kudde achteraan. Alleen in de praktijk gebeurt het dat men dat schaap wegneemt, de bellenhamel haalt men eruit. Hè? Dat weet je, hè? De bellenhamel wordt per definitie uit de kudde gehaald. Uit de klas gehaald, meestal. Tegenwoordig, hè. Maar wordt uit de kudde gehaald. En de herder neemt de plaats van die bellenhamel in. Dat is het hele verhaal. Oftewel, de schapen beschouwen de herder als het eerste, belangrijkste schaap van de kudde. Zo zit het nou eenmaal. Zo werkt het in de dierenwereld. Als je een hond hebt, dan als het goed is, functioneert het ongeveer net zo. Namelijk, u bent dan de belangrijkste hond in huis. Waarschijnlijk. Hopelijk tenminste voor u. Hè? Alleen zal men proberen, zal de hond misschien proberen u te verslaan. En zelf de belangrijkste te worden, maar dat is een beetje een gevaarlijke zaak. Maar waar het om gaat is dat het eerste schaap van de kudde is per definitie de herder. Of andersom, de herder is per definitie het eerste schaap van de kudde. Dus volstrekt dezelfde functie. Nou, daar gaat het ook om, want we vinden de Heer in de eerste plaats als schaap uitgebeeld in het Oude Testament. Als ram zelfs, want dat zou het eigenlijk moeten zijn. Maar dat is ook een schaap natuurlijk. En in Genesis, wat is het? Genesis, het hoofdstuk weet ik niet, 21 of zo geloof ik, bij het offer van Isaac zal ik maar zeggen, hè. Daar wordt Isaac geofferd en bij nader inzien toch niet Isaac, maar een ram die daar in de struiken verward zat. Kun je dat nog eens verder uitleggen? Een ram zat in de verwarde struiken. Nou, het aardigheid is dat die verwarde struiken, of het verward zijn in de struiken, dat, dus ik meen me te herinneren dat er niet eens staat, hij zat verward in de struiken, maar hij was in de verwarde struiken. Dat is de gedachte, maar de vertalers hebben het uitgelegd. En een verwarde struik is een bush. En dan gebruik ik met opzet het Engelse woord. Is een bush. De voornaam kennen we allemaal. Die verwarde struiken, diezelfde uitdrukking wordt ook opgevat als een doornstruik. Die is ook verward namelijk. Een verwarde struik is namelijk in de Bijbel ook per definitie een doornstruik. Vandaar dat wij, modernisten, meteen gaan uitzoeken welke doornstruik er verward is. Want dat moet hem dan geweest zijn. En zo komen wij bij een brandende braambos. Een braambos. Want dat is een doornstruik die inderdaad verward is. Dat kronkelt maar door elkaar enzovoorts. En dat zou wel dus een braamstruik geweest zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Want de Afrikaanse bush. De bush, zeggen we dan. De bush, dat zijn weer hele andere plantenbomen of wat het maar heten mag. Met grote doringen. Hè? Doringbomen, zullen we zeggen. Die gaan staan zo dicht op elkaar dat het ook verward is. En door de dorens kun je ook niet druk uitoefenen om er doorheen te komen. Want dan verwond je jezelf. Je komt dus gewoon vast te zitten erin. Het hoeft helemaal geen braambos te zijn of wat ook. Maar de gedachte is gewoon, een verwarde struik is tegelijkertijd ook een doornstruik. En andersom. Dus de ram zat verward met zijn horens in de doornstruik. Nou, horens staat voor macht, koningschap. Maar hij zit verward in de doornstruiken, dus hij is gekroond met doornen en doornenkroon. En dus is het een uitbeelding van de mens die leeft onder de wet. Want de doornenstruik is een beeld van de wet.
Ook een beeld van deze wereld.
Ja, dus. Ja, het verhaal is namelijk, ik wou het net zeggen, je hebt doornen, maar doornen gaan meteen samen met distelen. Distelen en doornen. Het is dus wet, hè, die doornen, maar meer in het algemeen staat het voor de eerste beginselen van de wereld. Maar dat is de wet. Het maakt in de praktijk namelijk geen enkel verschil. Als we praten over wet, dan hebben we dus over Israël de Mosaïsche wet. En hebben we het over beginselen van de wereld, dan zeggen we dat gaat over alle volken. Maar het is in feite volstrekt hetzelfde. Dat staat trouwens ook in Romeinen 2, waar ik net las over Israël, hè, die zich betrouwde leermeester of leidsman der blinden te zijn enzovoorts. Daar staat de heidenen, dat zijn de lui die wet niet hebben, staat erachter. De heidenen die de wet niet hebben, zijn zichzelf tot wet. Dat wil zeggen, die hebben wel wet, alleen niet de wet. Maar dat is een subtiel verschil. Dat maakt in de praktijk namelijk niks uit. Nou, doornen en distelen zijn een beeld van wet en zonde. Ze horen bij elkaar. Genesis 3, zondeval en dan blijkt aarde doornen en distelen voor te brengen. Dat is dus een beeld van zonde en wet, want die twee zijn van elkaar afhankelijk. Nou, die ram verwarde struiken is dus de ram in de doornstruik. Oftewel, het is de Heer in een brandend braambos. Daar was over nagedacht. Jehovah die aan Mozes verschijnt in een brandende braambos. Dus eigenlijk een uitbeelding van het oordeel dat hij zelf zou doorstaan, zou ondergaan. Want vuur is oordeel, in elk geval. Het betekent namelijk dat de Heer zelf zou komen onder de wet. En de vloek der wet, het oordeel van de wet zou dragen. Maar desondanks zou leven. Dus hij verteerde niet. Het is een beeld dus van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus er is helemaal niks moeilijks aan. En het is dus hetzelfde als de ram in de braambos. Of de ram in de verwarde struiken die de plaats van Isaac innam. Maar Isaac stond op uit de dood. Dat is de gedachte. Dus het complete geheel van de ram en Isaac is een beeld van dood en opstanding. De ram stierf en Isaac stond op. En dat staat er ook, want van de ram staat dat hij geofferd werd. En van Isaac staat dat Abraham hem bij gelijkenis uit de dood heeft wederverkregen. Hebreeën 11. Hetzelfde verhaal dus. Nou goed, de Heer is dus inderdaad een schaap, een ram dus, in het algemeen. Maar later komen we hetzelfde beeld ook nog een keer tegen vele malen natuurlijk, bij al die oud-testamentische offers. Ook als het paaslam enzovoorts. Maar daarna natuurlijk ook in bekende uitspraken van Jesaja 53, waar de Heer, waar het lijden en sterven van de Heer op twee verschillende manieren wordt voorgesteld. Het lijkt Johannes wel, maar weet u nog, Jesaja, Johannes en Hebreeën, die liggen in elkaars verlengde. En waar het de toekomst betreft, volgt dan natuurlijk de openbaring van Johannes, hè? Jesaja, Johannes, Hebreeën. Johannes las Jesaja. En als je het mij vraagt, heeft Paulus Johannes gelezen. Maar goed, ik weet niet precies hoe het gegaan is. Maar het hangt in ieder geval volstrekt met elkaar samen. Dezelfde gedachtegangen. En in Jesaja vind je de uitspraken over gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Dan wordt het lam dus gedood. Het schaap. En bij een lam moet je niet denken aan zo'n klein beestje. Maar inderdaad, het paaslam was 1 jaar oud. En dat is heus een volwassen schaap dus. Juist een volwassen schaap. Hè? Jawel. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Vervolgens staat er meteen achter gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En vraag dan niet, ja, werd hij nou ter slachting geleid of werd hij geschoren? Want het zijn twee verschillende beelden, maar ze beelden hetzelfde uit. Het scheren wil namelijk weer zeggen dat het haar en dus de kracht, macht en dus het leven in de praktijk, het leven, wordt weggenomen. Ik heb dat eens nagevraagd bij Simpson. Die raakte zijn haar kwijt en zijn streken. En zijn leven. Nee, die vossen, dat was weer een ander verhaal. Is trouwens ook een mooi verhaal, ja, van die vossen. Maar goed, dat even terzijde. Maar de Heer wordt dus voorgesteld als een schaap in het Oude Testament, op alle mogelijke manier. En aan de andere kant wordt hij voorgesteld als de goede herder. De herder namelijk in het algemeen. Ook op vele plaatsen, want elke herder in het Oude Testament is en blijft een beeld van de Heer Jezus Christus. Al in de dagen van de aartsvaders, zal ik maar zeggen. In de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob, dat ging alleen maar over herders. Al waren er toen ook Filistijnse herders, maar het waren de slechte herders, dat weet u toch, hè? De knechten van Abimelech en dat soort dingen meer. En dan de schoonfamilie was ook, of de schoonfamilie, mag ik niet, ja, schoonfamilie. De andere tak van de familie, die van Laban, zal ik maar zeggen, Betuel, en hoe ze maar heten, dat waren ook herders. Hetzelfde verhaal. Het gaat over de kudde en de herders. En die herders zijn altijd een type van de Heer Jezus Christus. Om later dan meer nadrukkelijk bevestigd te worden in Mozes, die herder was. Nou, hij was eerst koning, toen herder en toen weer koning of zoiets. Nou, eerst kroonprins en toen herder en toen koning, of hoe je dat maar maakt. Hè. Onder andere dan leidde hij de kudde van Jethro. Dat was een priester, hè? De Midianieten. Dus ook een heel apart volk overigens. Maar vooruit maar.
Dat is de... Ja? Als je dit leest, die twee versen. Hij is de deur, hij is de deurwachter, hij is staat geweest hebben. Langzaam is het zo dat er ontstaat een associatie dat die alles is.
Ja.
In
ja.
Alle.
Ja. Ja, we bespreken dus de verschillende aspecten van de Heer Jezus Christus. Ofwel, Efeze, wij spreken over de veelkleurige, dat zijn veel aspecten, de veelkleurige wijsheid Gods. Kijk, dat is ook nou even terzijde, dat is ook, ja, hoe zeg ik dat nou weer netjes? Dat is de ellende wanneer men Christus niet ziet in de schrift. Als men namelijk, gaan we even verder, hè? Ik heb het over Christus zien in de schrift, dat bedoel ik dat men in de schrift, dat men zou zien dat de schriften spreken over Christus en dat de geest, de inhoud van de profetie is dat het getuigt van Jezus. Nou, haalt men die eruit, hè, wil men dat niet zien, wat ziet men dan nog? Helemaal niks dus. Absoluut niks, dan is er namelijk niks. Het is of Christus is alles in de schrift, alles spreekt over hem. En dus, als we hem eruit halen, dat wordt gewoon gedaan, echt waar, hè, nou, dan ziet men dus niks. Dan blijft men blind. En in het lezen niet alleen van het Oude, maar zelfs het lezen van het Nieuwe Testament ligt er dan een bedekking. Ja, ik grinnik er wat bij, maar het is een beetje komisch, maar aan de andere kant is het natuurlijk in en in triest, hè. Er blijft een bedekking over liggen. Zo is het, ja. Hij is alles. Maar je moet het wel deel voor deel bespreken. En het probleem met het Johannes-evangelie vind ik, dat als je daar te snel doorheen jakkert, dan gooi je alles op een hoop en is het alleen maar verwarrend. Leuke verhaaltjes, maar wat moet je ermee? Je moet ze inderdaad stuk voor stuk, zeker in dit hoofdstuk, stuk voor stuk naast elkaar zetten en bezien. Nou, gaan we weer. Die door de, vers 2, die door de deur ingaat, is herder der schapen. Ja, de gedachte is natuurlijk, die door de deur ingaat, is ook vervolgens herder der schapen. Dat is de redenering van Johannes altijd, hoor, maar die is niet erg overvloedig in zijn woorden. De gedachte is natuurlijk, degene die door de deur ingaat, is een schaap. Uiteraard. Staat er ook, de deurwachter doet hem open. He? Maar vervolgens staat er dus in vers 2, maar dat schaap is ook de herder. En vervolgens, hij is ook, en hij is ook, en hij is ook. Dat is de gedachte. Ik moet dan denken aan die uitspraak, die is altijd goed om er even op terug te komen. De uitspraak van Johannes 5, vers 26 en 27. Waar staat, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven, de Zoon van God dus, hè? Uit vers 25 is dat. Er staat, de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Dat had er kunnen staan, de doden zullen horen de stem van de herder. Maar goed, hij heet hier de Zoon van God. En dan staat er vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat is dus de Zoon van God nog steeds. En dan, en hij heeft aan die Zoon van God, oftewel God heeft aan Gods Zoon ook macht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. En toen heb ik er, dat zal ik wel gezegd hebben, ik heb er in mijn Bijbel achter geschreven, tussen haakjes, bovendien. Namelijk, het gaat over de Zoon van God en aan die Zoon van God wordt van alles gegeven. Waarom? Wel omdat hij des mensen Zoon is. Ook. Bovendien. Dat is een andere kant van hem. Maar dat bovendien staat er niet bij. Johannes laat dat achterwege, dat moet je er zelf bij bedenken. Wij doen dat ter verduidelijking. Maar je kan het weglaten. Met gemak. Nou, waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat Johannes zich nou eenmaal zo uitdrukt. En zo vinden we dus hier in Johannes 10 ook. Die door de deur ingaat, is herder der schapen. Ook. Hij is schaap, maar is ook herder der schapen. En ik heb al gezegd, de sprong van het eerste schaap naar herder is maar heel klein. Want het is hetzelfde. Het gaat maar om de functie. En als er dan staat, deze, Doet de deurwachter open, dan betekent dat dus... de deurwachter doet voor die herder, oftewel voor het eerste schaap, de deur open. Die deurwachter is dan eigenlijk God zelf. Maar aangezien alles wat God doet gebeurt door de Heer Jezus Christus... is de deurwachter dus bovendien ook gewoon de Heer Jezus Christus. Want zo gaat het verhaal ook verder. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem van wie? De stem van de herder of de stem van de deurwachter?
Maakt niks uit.
Voor de betekenis niet, althans. Hè? En dus, de deurwachter doet open voor de schapen die zijn stem horen. Want, maar er staat gewoon en, maar je kunt ook lezen want of namelijk of iets dergelijks. Hè? Hij roept zijn schapen bij name, stuk voor stuk, één voor één. En leidt ze uit. Net als die blindgeborene dus. En de aardigheid daarvan is dat het wat moeilijk is om dit op de bekering van Israël als volk van toepassing te brengen. Omdat het daar dus niet zozeer gaat om schapen bij name, maar omdat het daar gaat om de hele kudde. En hier gaat het niet om de hele kudde, maar hier gaat het om schapen één voor één. En dat is weer kenmerkend voor de gemeente van onze dagen. Individuele gelovigen... stuk voor stuk tot de Heer Jezus gaan, zijn stem horen en dan uitgeleid worden. Uit de synagoge, uit de lege plaats of hoe het maar heten mag. En let dan op dat in vers 2 nog ging over door de deur ingaan en dat het in vers 3 alweer gaat over uitgaan. En ook dat is niet tegengesteld, want het ingaan is het ingaan in het nieuwe verbond, in het koninkrijk, eventueel in de hemel, net wat het wezen mag, hè. Ingaan in het nieuwe verbond, dus zal ik maar zeggen in het algemeen. En als er staat in vers 3, hij leidt ze uit, dan is het uiteraard niet uitleiden uit het nieuwe verbond, maar uitleiden uit het oude verbond. En dus inleiden in het nieuwe verbond. Je moet van goede wil zijn om het te begrijpen.
Sluit u aan bij de tekst ergens. Ze zullen ingaan en uitgaan en leiden.
Ja. Natuurlijk. Ingaan en uitgaan. Waar er nog bij komt, dat bij ons een deur is, een ding waardoor je erin gaat of eruit gaat, of binnenkomt of buitengesloten wordt. Binnengesloten wordt. Maar de deur in het algemeen, in de Bijbel, staat niet voor dat men het ene verlaat het andere ingaat, maar staat gewoon voor de uitoefening van macht van de heerschappij. Als je eruit moet, dan moet iemand je eruit laten. Als je erin wil, moet iemand je erin laten. Kortom, het is een controlemiddel. En daar gaat het maar om. Betekenis komt dus feitelijk overeen met die van de poort. En in het begrip poort, het Hebreeuwse begrip poort, komt het ook nadrukkelijker naar voren. Hè? Poort is hetzelfde als een paleis of een tempel of een troon of wat dan ook. Een deur heeft natuurlijk in principe dezelfde functie.
Kun je niet zeggen dat die stel een oude verbond is? Dat de Heer kwam om het oude verbond, om degene die daar waren.
Jawel. Jawel, maar de begrip stal wordt net zo goed gebruikt voor het nieuwe verbond. En als het in vers 10 gaat overgenen die in die stal zijn binnengeklommen, langs de verkeerde weg zal ik maar zeggen, dan is de stal daar inderdaad het oude verbond. Want ook daaronder, hè, het oude verbond in de Bijbelse betekenis van het woord, ook daaronder kon men slechts leven, in de goede zin van het woord, door geloof. En dat is niet het judaïsme dus, hè? Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Onder het oude verbond versta ik dan wat de Hebreeënbrief eronder verstaat. Het oude testament, een belofte dus eigenlijk, waarbij de belofte vervuld zullen worden bij de dood van de testamentmaker. En dan is het oude verbond gewoon de beloften van het nieuwe dat komen zal. De positieve bezin ervan dus. En inderdaad, daaraan heeft men slechts deel door geloof. Maar het judaïsme is het oude verbond uitgekleed, waarbij er slechts de uitwendige gedaante is overgebleven. Hè, maar waarbij de inhoud verloren is gegaan. Dus een leven onder de wet, zo heet het dan. Dus inderdaad, het uitleiden is dan inderdaad het leiden uit het oude verbond en eventueel uit de wet en het brengen onder het nieuwe verbond. En dan staat er, en wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Je herkent er meteen Mozes in, die in Egypte was en als eerste Egypte verliet en toen vervolgens herder werd. van de schapen van Jethro, de priester, de Midianieten. En vervolgens bleek ook dat nog anderen zijn stem volgden, namelijk bij de uittocht uit Egypte. Toen werd de kudde wat groter, maar bleef een kudde in de woestijn, inderdaad. Geleid door de herder en men had daar inderdaad leven. En of men nou geleid wordt uit de slavernij van de wet of uit de slavernij van Egypte, dat maakt allemaal niks uit. Hè? Dat is volstrekt dezelfde. Het ene is een beeld van het andere. Dus wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, want dat doet de herder. De schapen volgen hem, overmits ze zijn stem kennen. En aan de andere kant, en als de schapen nou niet zijn stem volgen, dan zijn het geen schapen in het vervolg van dit verhaal. De schapen zijn degene die hem volgen, of bereid zijn hem te volgen zodra ze zijn stem horen. En degenen die dat niet doen, worden niet geacht schapen, en in ieder geval niet geacht zijn schapen te zijn. En dan staat in vers 5, maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, een vreemde herder, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. En dat is ook wat op andere plaatsen in het Johannes-evangelie stond, we hebben er al over gelezen, namelijk dat zij zijn spraak niet verstaan. Was dat hoofdstuk 8? Of nog verder terug? Oh ja, hoofdstuk 8. Johannes 8, vanaf vers 42. Oh nee, nou, vers 43 dan maar. Johannes 8, vers 43. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Enzovoorts. Waarna gesproken wordt over waarheid en leugen enzovoorts, hè? Maar men hoort gewoon niet het woord van de Heer en daarmee ook niet het woord over de Heer. Maar diegenen die het wel horen, volgen hem automatisch. En dat is nog zo, hoor. Dat is in onze dagen ook nog zo. Ook binnen de gemeente zelfs kun je die onderscheiden nog tegenkomen. Sommigen horen het woord van de Heer en volgen hem. Anderen luisteren overal naar of nergens naar. Het is maar hoe je dat bekijkt. En volgen dus ook niet. Dat is ook wat er gebeurt. Maar wanneer men de stem des Heren kent, dan zullen we hem volgen. En een vreemde volgen zij niet, staat er, maar zullen van hem vlieden, zullen het tegenovergestelde doen, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. En het is natuurlijk ontleend aan het gedrag in het algemeen van de schapen en de kudde. Dat lijkt me duidelijk. En deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet, leuk dat het erbij staat, zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Nee, ze waren zijn schapen niet, ze kenden zijn stem niet, de volgden hem dus ook niet. Want wat staat in gewoon Nederlands, staat er in vers 6, zij konden hem niet volgen. In de zin van, ze begrepen hem niet. Ze verstonden hem, ze konden hem niet volgen. Nee, zo is het nou maar net. Ze kenden zijn stem niet, ze verstonden zijn spraak niet. Het is weer omdat zij het woord van God, het Oude Testament zal ik maar zeggen, ook inderdaad niet kennen en niet geloven. En als dan de Heer verschijnt, of de herder, wat eigenlijk ook hetzelfde woord is hoor. Als dan de Heer verschijnt, of de herder, dan weten ze niet waarover hij praat. Dan vinden ze hem een vreemde en inderdaad, er wordt zelf ook buiten geworpen. Daar laten we het eerst bij, want het zie ik op mijn schrik. Dat het weer hoog tijd is voor de koffie. In Johannes 10 vers 7 waren wij terechtgekomen. Waar staat Jezus dan zeide wederom tot hen. Voorwaar zeg u, ik ben de deur der schapen. Let nou even op dat woordje wederom. Dat wederom wil niet zeggen dat er iets, dat hetzelfde opnieuw gezegd wordt. Wederom wil zeggen dat er opnieuw iets gezegd wordt. Dat hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn. In het Nieuwe Testament vinden we dat heel vaak terug. Dat er staat wederom en wederom en wederom. En dan betekent het gewoon dat er allerlei argumenten worden aangevoerd en allerlei verhalen verteld enzovoorts. Hè? Goed, Jezus dan zeide ook, hè, bovendien, tot hen, voorwaar zeg ik u, en het begint dus weer met de dubbele voorwaar, zodat je niet meteen wat nu volgt moet passen in het voorgaande. Het heeft er wel mee te maken, maar het is weer wat anders. En dus een nieuwe kop, als het ware, erboven. Hè? En hij zegt nu, niet ik ben degene die door de deur ingaat, of ik ben het schaap, maar nu zegt hij, ik ben de deur der schapen. Allen Zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. En nou wijst hij naar het verleden en naar de leidslieden uiteraard van het volk in het verleden, waarvan hij zegt, ze zijn dieven en moordenaars. En de schapen, dat wil zeggen, de echte schapen, hebben hen niet gehoord. Hebben niet naar hen geluisterd. Zodat nu weer de Heer tegelijkertijd de deur is nu, maar bovendien ook de herder. Want zoveel als er voor mij geweest zijn, zegt hij, zijn dieven en moordenaars, zijn van elders ingeklommen, enzovoorts, claimen van alles wat hen niet toekomt, zijn dus dieven en in de praktijk moordenaars, omdat ze de mensen het leven ontnemen, want daar komt het op neer. Maar de Heer zegt, gelukkig hebben de schapen, nou ja, de echte schapen dan, hè? De gelovigen om zo te zeggen, niet naar hen geluisterd. Dat betekent ook dat we hier een bevestiging vinden van de gedachte uit Romeinen 11, dat er namelijk in de loop der geschiedenis altijd een gelovig overblijfsel gevonden werd in Israël. Er zijn er altijd geweest die niet misleid zijn geworden, maar die trouw zijn gebleven aan de Heer, aan het woord van God. Want er is er maar één goede herder die hen nog leidt door de deur en die dus eigenlijk ook zelf de deur is. Waar er nog bij komt dat deze uitspraak, ik ben de deur, herhaald wordt in vers 9. Alles staat hier namelijk twee keer. Er staat dan in vers 9, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en die zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De aardigheid is natuurlijk dat wij op grond van die dubbele uitspraak, ik ben de deur, ook zouden kunnen vragen, niet alleen wie is die deur, want dat staat er. Maar zouden kunnen vragen, welke deur? En is het antwoord ongeveer, onder andere, die van Pascha in Exodus 12, bij de uittocht uit Egypte. Dat was immers de uittocht uit de slavernij en daarom een beeld van de uittocht uit het oude verbond, de verlossing, Exodus. Uitleiding uit het oude verbond, Exodus betekent immers uitleiding, dat is precies waar het hier over gaat, over het uitleiden. Wel, die deur die daar bestreken werd met het bloed van het schaap, het paaslam, die deur is een beeld van de Heer Jezus, waarbij, zal ik maar weer kort zeggen, waarbij het lam of het schaap weliswaar geslacht werd, beeld van de dood, maar waarna zijn bloed en dus zijn leven werd gestreken aan de deur, zodat het paaslam verder leefde als de deur. Het lam veranderde in één deur. Dat is eigenlijk het verhaal. Het klinkt tamelijk mystiek langzamerhand, maar dat is het verhaal, ja. Ik ben er zelf van overtuigd, al die verhalen van occulte zaken en toverij enzovoort, dit soort waarheden als achtergrond hebben. Namelijk, kan een lam veranderen in een deur? Dan zeggen we, nee, natuurlijk, dat kan niet. He? Maar wij zeggen, ja, het kan wel. Want het lam is de deur, inderdaad. Er werd geslacht, het bloed van het lam werd gestreken, of het leven van het lam werd gestreken aan de deur, zodat er sindsdien is een levende deur. En dat staat vervolgens weer min of meer in Johannes 14 en in Hebreeën 10, waar gesproken wordt niet zozeer over de deur, maar wel over de weg. En dan is het een levende, verse, levende weg. De weg, de waarheid en het leven, of hoe het maar heten mag. En die deur is dus inderdaad een levende deur. Bovendien, als er staat een verse, ware of levende weg, dan is dat de verwijzing niet zozeer naar Pascha, maar naar Grote Verzoendag, waarbij het bloed van stieren en bokken gesprenkeld werd op de weg naar de Ark des Verbonds. Naar het verzoendeksel toe dus, hè. Lees het maar eens na. We leren gewoonlijk alleen maar dat het bloed gesprengd werd op het verzoendeksel. Maar er staat ook wel degelijk dat het gesprenkeld zou worden voor de Ark des Verbonds en dus gewoon de weg ernaartoe. Zodat de weg naar het binnenst heiligdom levend gemaakt werd door het leven van het offer wat zojuist gebracht was. En daar heb je de levende weg. Bevestigt bovendien de andere gedachte dat het bloed op het verzoendeksel niet de uitbeelding is van de dood, maar de uitbeelding is uiteraard van leven. Niet een beeld van het kruis, maar in tegendeel, en dus vernedering, maar in tegendeel van, het is een beeld van de uitermate verhoging. De vernedering wordt min of meer bekrachtigd in de weggaande bok. De bok voor Azazel, of hoe dat maar heten mag, in nummerie. Maar de verhoging van Christus wordt uitgebeeld in het bloed wat gesprengd werd op de weg naar het Ark des Verbonds. En bovendien in het bloed wat gesprengd werd op de Ark des Verbonds, namelijk op het verzoendeksel. Maar dat is de levende weg. Maar de betekenis ervan is dezelfde als die van de levende deur. De deur waardoor men inderdaad verlost wordt uit de slavernij en de vrijheid en dus het nieuwe verbond eventueel ingaat. De Heer is die deur. Waarbij er nog komt dat een deur is een dalet is een vier is een kruis. Die was iets moeilijker, iets sneller. Nou, daar ga ik verder niet op in. Staat dus in vers 9, ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weiden. En dat betekent dus voedsel en dus leven vinden. Een plaats om te leven. En wij en weiden namelijk, maar tegelijkertijd een plaats waar leven is, waar voedsel is. En dat is uiteraard de uitbeelding van het nieuwe verbond. Het is trouwens een nogal rechtstreekse verwijzing naar Psalm 23, die overigens ook wordt toegepast op de Heer Jezus Christus. Namelijk, de Heer is mijn herder, enzovoort. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Jawel, nadat hij gegaan is door het dal der schaduwen des doods. Waar de deurwachter hem uitgered heeft. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Daar heb je de deurwachter. En degene die door dat dal ging, was uiteraard de Heer Jezus zelf. En dat nederliggen in grazige weiden, naar stromen van water enzovoort. Het is een uitbeelding van het nieuwe verbond, een nieuwe schepping. Goed. En dan vers 10. De dief komt niet dan opdat hij stelen. Oftewel, de dief komt alleen maar stelen. Ja, anders zou je hem ook geen dief noemen, hè? De dief komt alleen maar stelen en slachten en verderven. Drie woorden met alle drie dezelfde strekking, uiteraard. Dat wil zeggen, de dief, verstoort de kudde. Hij steelt schapen, hij slacht schapen, kortom, hij verboort ze. Want dat is eigenlijk de gedachte van verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Daarvoor vind je twee uitdrukkingen met dezelfde betekenis. Het is eigenlijk een heel mooie hendiadis. Het leven hebben en overvloed hebben. Wij zouden zeggen het leven in overvloed hebben of overvloedig leven hebben. En daarna beseffen wij natuurlijk het overvloedig leven gewoon hetzelfde is als eeuwig leven. Uit Johannes 3. Men moet op de verhoogde slang zien, oftewel op de verhoogde Christus zien. Dat is uiteraard herder. Uit Johannes 3, vers 16. Hè? Om eeuwig leven te hebben en niet te verderven, zelfde uitdrukking hier. En verderf komt door de dief, en die dief is dezelfde als uit vers 10. En dus zijn het de Joods-orthodoxe leiders. Joods-orthodoxe leiders. Ja, zeg maar het opzet, omdat Joods-orthodoxe leiders tegenwoordig ook wel beschouwd worden als een soort van gelovig overblijfsel. Nou, het is een ongelovig overblijfsel. Nog. Ja, het is ongeloof. Zeker wel. Op verschillende manieren. De ene kant natuurlijk, omdat men niet gelooft in de Heer Jezus als de Messias. In de tweede plaats, omdat men Mozes ook niet gelooft. Wel zegt te geloven, maar men doet het niet. Dat is net zo ongelovig als zoveel die zich christenen noemen overigens, hoor. Inclusief en juist en vooral waarschijnlijk orthodox christendom. Anderen zeggen namelijk niet zozeer, hè, vrijzinnige zogenaamde christenen, voor zover dat bestaat, bestaan kan, die zeggen niet zo hard dat ze gelovigen zijn. Maar juist de orthodoxie zegt dat wel. Maar in de praktijk blijkt dat ze dat niet zijn. Dat maakt het veel erger. Uiteraard. Dat is meer ongeloof dan het ongeloof van degene die gewoon er niks mee te maken wil hebben. Die zich ook niet als christen beschouwt. Ja. Nou goed, de dief, dat is dus degene die ten onrechte in die stal is. De ongelovige, dus de dief, komt alleen maar stelen en slachten en verderven. En de Heer zegt, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed. Overvloedig leven. Of zoals Petrus het dan zou zeggen, om eens een ander te citeren. Het leven en alles wat tot de godzaligheid behoort. Hè? Of alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Ja, inderdaad. Dat gaat ook dienen, ja.
Ja.
Ja. Maar leven en godzaligheid, dat is de uitdrukking die Petrus gebruikt. Is het niet 2 Petrus 1? Schitterende uitdrukking. Hier heet het leven en overvloed. En bij Petrus heet het leven en godzaligheid. Maar in beide gevallen gaat het gewoon om eeuwig leven. En om wedergeboorte. Zowel Johannes, in het Johannes Evangelie, als Petrus in zijn Petrusbrieven, beginnen met melding te maken van wedergeboorte. En zo verder. Nou goed. Ik ben gekomen opdat zij eeuwig leven zouden hebben. En nou moet je de draad niet kwijtraken. Want er zijn er soms 2 die tegelijkertijd veranderen. Op een andere weg gaan. Maar er staat in vers 11. Ik ben de goede herder. Dat staat hier voor het eerst. Maar uit het voorgaande hebben we dat natuurlijk al lang begrepen. Het is al meerdere malen gezegd. Zij het dan op verschillende manieren. Maar nu staat er recht uit, ik ben de goede herder. Dat is tamelijk overbodig, zeggen wij dan, want dat weten we inmiddels wel. Maar het aardige is natuurlijk dat deze uitdrukking, en die voor niks staat, het gaat er namelijk om dat er staat, ik ben de deur, tot 2 maal toe. Ik ben de goede herder, tot 2 maal toe. Waarbij we uitspraken krijgen die allemaal in het rijtje thuis horen. Namelijk, ik ben, daar hebben we het alles over gehad. En vervolgens, ik ben het licht der wereld, ik ben het woord der waarheid, ik ben de weg der waarheid en het leven, ik ben het brood des levens en ga nog maar even zo door. Allemaal variant op ik ben en ik ben is eigenlijk gewoon de naam, de betekenis van de naam Jehovah, ik ben. Daarmee wordt uiteindelijk gezegd dat juist omdat de Heer Jezus niemand anders is dan Jehovah, is Hij alles, noem maar op. En dat is wat in het Johannes Evangelie ook gebeurt. Noem het maar op. De Zoon van God, de Zoon des Mensen, de Koning der Joden, enzovoort. Er zijn nog meerdere varianten van. Maar goed, dat is 1 ding. Het andere is dat in vers 11 staat, niet alleen ik ben de goede herder, maar ook de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Die goede herder, kom ik straks nog wel even op terug. Maar nou wat erover staat, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Kijk, er staat niet, de goede herder geeft zijn leven op voor de schapen. Ik zal proberen het nou maar weer snel te doen. Want een herder die zijn leven opgeeft voor de schapen, is helemaal geen goede herder. Dat is namelijk een herder die niet deugt. Ik zal niet zeggen slechte herder. Een slechte herder, waar het hier over gaat, zijn dieven en moordenaars, die eten zelf de kudde op. En zijn dan te vergelijken met de wolf en de leeuw. En er was nog iets, de beer en de Filistijn. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Maar hier gaat het niet om een herder die zijn leven opgeeft voor de schapen. Want een leven die sterft voor de schapen, doet dat niet voor de schapen. Dat gaat ten koste van de schapen. Want dan dwalen ze vervolgens als schapen die geen herder hebben. Ja, precies. Daar hebben de schapen niks aan. Als er dus staat, de herder stelt zijn leven voor de schapen, dan betekent dat, de herder wijdt zijn leven aan de schapen. Eigenlijk. Ik overdrijf het nu, want het is natuurlijk niet zo. De goede herder wijdt zijn leven in feite niet aan de schapen, maar aan degene die hem tot herder aangesteld heeft. En omdat het hier gaat om de Christus, de Zoon van de levende God, is de levende God degene die de herder aanstelt. En de Zoon wijdt zijn leven aan de dienst van zijn hemelse Vader. Maar in de praktijk betekent dat, dat hij zijn leven wijdt aan de schapen. Dat is de praktische betekenis. Net zo goed als Paulus zegt dat hij dienstknecht van God is, een bedienaar van het evangelie en al die zaken meer, maar in ieder geval een apostel van God, hè, of een apostel van Jezus Christus, terwijl hij toch bij een andere gelegenheid spreekt over de gemeente waarvan hij een dienaar geworden is, in Colossense bijvoorbeeld. Maar hij staat niet in dienst van de gemeente, en dat schrijft hij dan ook aan die Corinthiërs. die immers druk op hem uitoefenden en die vonden dat hij zich aan hem moest aanpassen. Toen zei hij, nee, helemaal niet, want jullie betalen me trouwens ook niet. Nee, ik zei het niet daarom, maar ook in letterlijke zin staat dat er zelfs. Hè? Jullie betalen me toch niet. Maar afgezien daar, het was natuurlijk niet een echt argument. Maar hij zei, nee, ik bedoelde 1 Korinthe 4, waar hij zegt, nee, mijn loon komt van degene die mij aangesteld heeft. En ik ben trouw niet in jullie, maar ik ben trouw aan mijn Heer. En want die zal mij oordelen, eventueel in de dag van Christus enzovoorts. En daar zegt hij dus dat hij niet de gemeente dient. Terwijl in Colossense zegt hij dat hij wel de gemeente dient. Maar het punt is, hij staat in dienst van zijn opdrachtgever. En die vraagt van hem dat hij zich wijdt aan de opbouw van de gemeente. Naar de voorschriften die van boven uiteraard, of richtlijnen moet ik eigenlijk zeggen, die van boven uiteraard gegeven zijn. Nou, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, wil zeggen dat hij zijn leven in de praktijk wijdt aan de schapen, maar de schapen zijn niet opdrachtgevers uiteraard. Dat lijkt me duidelijk, hè? Maar het gaat hier zeker niet over de dood, integendeel, want een van de functies van de herder is juist dat hij blijft leven om de vijand van de kudde te kunnen doden. Als er dan nog iemand sterft in verband met die schapen, is het niet de herder, maar de wolf. Want er staat hier geloof ik, de wolf, of de leeuw, of de beer, of het luipaard. Nou ja, goed. Daar hebben we het nog eens over. Maar dat is de gedachte. Dus als hier in vers 11 staat, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, heeft dat niets, maar ook niets met de dood te maken, integendeel.
Dat werkwoord kan wel betekenen afleggen. Dat is juist.
Ja, goed, maar waarom? Maar dat staat er ook niet. Zo hebben de vertalers het ook al niet opgevat. Dus ik heb geen enkele neiging om het een andere richting op te drukken. Bovendien klopt het beeld dan niet. De schapen zijn niet gebaat bij een dode herder. Ik begrijp ook niet goed hoe zo'n gedachte toch onder de mensen verspreid kan raken. Hè? De herder sterft niet voor de kudde. Daar heeft de kudde namelijk niks aan. Nee, kijk maar verder. Maar de huurling en die geen herder is. De huurling en die geen herder is. Betekent natuurlijk, de huurling is eigenlijk geen herder. Is in ieder geval een slechte herder. Hij is geen herder, maar de betekenis is, hij is geen goede herder. De huurling doet het namelijk vanwege de huur, om het loon. Hij heeft geen liefde voor de schapen enzovoorts. Kortom, die wijdt niet de kudde, maar zichzelf, zo zou het staan in Ezechiël 34. Hij zorgt niet voor het eten van de schapen, maar hij zorgt voor zijn eigen eten. Er moet brood op de plank komen. Zo is dat, hè. De huurling, namelijk die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, die geen band heeft met de schapen, die ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vlucht. En dat betekent dus dat als de staat de herder stelt zijn leven voor de schapen, betekent dat hij niet vlucht als de vijand komt. En in de praktijk betekent het natuurlijk dat hij die vijand verslaat en overleeft. En dat stellen is dan gewoon inderdaad, die staat daar, die blijft daar staan. In die positie als herder dan, zal ik maar zeggen. Want het stellen van vers 11 staat tegenover het vluchten van vers 12. Hij vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen, drijft de kudde uiteen. En dan staat er, vers 13, de huurling vliet overmits zij huurling is. Dat wil zeggen, het gaat hem alleen maar om zijn eigen loon. En heeft geen zorg voor de schapen, zodat de uitdrukking de schapen zijn hem niet eigen uit vers 12 inderdaad de betekenis heeft van heeft geen zorg voor de schapen. En dan zeg ik, opdat je niet meteen de conclusie zou trekken dat de herder per se de eigenaar van de schapen zou moeten zijn. Dat hoeft helemaal niet namelijk. Maar de schapen moeten hem eigen zijn in de zin van dat hij ermee om kan gaan, dat hij daar een band mee heeft, een relatie enzovoorts. Hij moet de zorg hebben voor de schapen. Dat is wat vers 13 zegt. Waarna vers 14 weer zegt, ik ben de goede herder, zodat de Heer Jezus inderdaad zorg geeft voor de schapen. Dat de fariseeën dat niet hadden, geen zorg hadden voor het volk, is duidelijk genoeg en is ook gebleken, geïllustreerd in het voorgaande hoofdstuk. Er was een schaap, namelijk die blindgeborene. En die wordt alleen maar uitgevoeterd en terechtgewezen. En gij zijt in zonde geboren. Hij was maar een schaap. En daar hadden ze niet de minste respect voor. Ze hadden geen zorg voor de kudde. Ze hadden zorg voor zichzelf, hooguit. Dat komt tegenwoordig niet meer voor, schijnt het. Nou goed, vers 14 van Johannes 10. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne. Ze zijn mijn eigen, betekent dat dus, hè? En wordt van de mijnen gekend. Ik ken hen en zij kennen mij. Dus een band, een geestelijke band dus tussen de herder en de kudde. En dan vervolgens gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader. En ik stel mijn leven voor de schapen, zodat er nu drie zijn. En dan ziet u hoe het verhaal in elkaar steekt. De eigenaar van de schapen is niet de herder namelijk, maar zijn vader. Hij wijdt namelijk, de Heer Jezus is de goede herder, maar hij wijdt de schapen van zijn vader. Zo duidelijk dan, hè? Dat staat hier. Dezelfde lijn die we trouwens in Johannes nog meer tegenkomen, vooral in de nu nog volgende hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 13, waar aan de ene kant gesproken wordt over de eenheid tussen de vader en de zoon, en aan de andere kant de eenheid tussen de zoon en degene die de vader aan hem gegeven heeft. Herkent u Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed? En de hoofdstukken daaromheen, of daaraan voorafgaande eigenlijk, hè? De vader en de zoon. En de zoon spreekt over degene die de vader aan hem gegeven heeft. Dat zijn verder de schapen hier in Johannes 10. Waarbij de vader de eigenaar is. En waarbij de zoon wordt aangesteld als herder. Nou, de vader kennen we als Jesse. En de zoon is natuurlijk de jongste zoon. De laatste Adam. Dat is dus David. En die hoedt de kudde van zijn vader. En waar was hij? Niet in huis, maar buiten, ergens. Weet u niet? Toen kwam Samuel langs. En alle zonen van Jesse passeren de revue. Mag je dat wel gebruiken, dat woord revue? Nou ja, vanuit, weet ik eigenlijk niet. Maar zij passeren de revue, die stond in de gang naast, nou ja goed, naast de kapstok. Maar ze passeren de revue en maar er was niemand bij van de zeven zonen van Izii die in aanmerking kwam voor het koningschap. En toen bleek er nog een zoontje te zijn. Die was die zat achter de schapen, zeggen we dan. Nee, die liep voor de schapen. Dat was het. En die werd vandaan gehaald en die werd gezalfd tot koning van Israël. Ja, hij had rood haar, ja. En schoon van aanzien, ja. Ik heb trouwens, dat wou ik net zeggen, ik heb ook al eens horen vertellen van hij was had rood haar, dus hij zag er niet uit. Dat werd later gebruikt in het geval van de strijd met Goliath enzovoort, hij had zijn voorkomen niet mee. Maar aan de andere kant, hij was gewoon van aangezicht. Toen heb ik ook wel eens horen vertellen dat niet als compliment zou moeten worden opgevat, omdat hij als man schoon van aangezicht was. En dat heb ik helemaal nooit begrepen. Nou ja, je kunt beter maar schoon van aangezicht zijn. Ja. Maar het is een beschrijving van de Heer Jezus. En rood wil zeggen, dat is Adam. En dus de laatste Adam, de zoon des mensen. De zoon van God en de zoon des mensen, rood haar. Gisteren nog naar een Jood zitten kijken met rood haar. Oh, dat mag ik niet zeggen. Hè? Nou, het was niet voor de eeuw. Maar het was op 4. Ik dacht dat het de deur was, dus. Het was. He? Nou goed, laat maar zitten. Ja, Danny Kay.
Is dat Joods?
Was. Ja, hij is verzameld tot zijn vader. Hè?
Ja.
Ja, Joods, ja. Zeker wel. Hij zal wel Daniel Cohen geheten hebben. Danny Kay. Nou goed. Laten we dat maar even buiten beschouwing laten. We gaan terug naar Johannes 10. daar staat dus, gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en stel mijn leven voor de schapen. Wijd mijn leven aan de schapen. Ik doe alles om de schapen in het leven te houden. En hij kon, moet je eens opletten. Dan loop ik op dingen vooruit natuurlijk. Maar ik heb al zo vaak gezegd, in Johannes vinden we de Heer als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als een voorafschaduw althans ervan. Er wordt van tevoren over hem zo gesproken. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek is degene die verzoening doet voor de zonden, voor de misdaden des volks enzovoorts. Kortom, het is hetzelfde als de goede herder. En daarom nam ik al een ander beeld voor die herder, dat was namelijk Jethro, of een ander beeld van die priester, dat was schoonvader Jethro, waarbij de naam Jeter betekent dat hij een kroon droeg, zodat hij een kudde had en bovendien koning was, daar heb je Melchizedek, hè? En bovendien priester buiten Israël, niet uit Levi, niet uit de Aaron, dus een beeld van het priesterschap van het Nieuwe Verbond, enzovoorts. Hè? Lijkt me een tamelijk duidelijke zaak. Dat die hoge priester is van het Nieuwe Verbond. En waar het nou om gaat is, dat die hoge priester van het Nieuwe Verbond dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Wel nu, als het ware is dat de hoge priester dezelfde is als de goede herder.